Vanavond wilde ik u meenemen naar Jeremia, de eerste hoofdstukken van Jeremia. En dat gaat me dan bijzonder om Jeremia 3 en 4. Maar ik lees ter introductie Jeremia 4 vanaf vers 5. Jeremia 4 vanaf vers 5 verkondigt in Juda en laat het horen te Jeruzalem. En zegt het, ja, blaas de bazuin in het land, roept met volle stem en zegt, verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Werp de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijf niet staan, want die brengen kwaad aan van het noorden en een grote breuk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag en de verderver der heiden is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. Uw steden zullen verstoord worden dat er niemand inwonen. Hierom gooit zakken aan, bedrijft misbaar en huilt, want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd. En het zal te die tijd geschieden, spreekt de Heere, dat het hart des konings en het hart des vorsten vergaan zal, en de priesters zullen zich ontzetten en de profeten zich verwonderen. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, waarlijk, gij hebt dit volk in Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, gij lieden zult vrede hebben, daar het zwaard tot aan de ziel raakt. Te dier tijd zal tot dit volk en tot Jeruzalem gezegd worden, een dorre wind van de hoge plaatsen in de woestijn van de weg der dochter mijns volks, niet om te wannen, nog om te zuiveren. Er zal mij een wind komen die hun te sterk zal zijn. Nu zal ik ook oordelen tegen hen uitspreken. Ziet, hij komt op als wolken en zijn wagenen zijn als een wervelwind. Zijn paden zijn sneller dan arenden, wee ons, want wij zijn verwoest. Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt? Hoe lang zult gij de gedachten uw ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Want de stem verkondigt van dan af en doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Vermeld den volken, ziet, doet het horen tegen Jeruzalem. Daar komen hoeders uit verre landen en zij verheffen hun stem tegen de steden van Juda. Als de wachters der velden zijn zij rondom tegen haar, omdat ze tegen mij wederspannig geweest zijn, spreekt de Heere. Uw weg en uw handelingen hebben u deze dingen gedaan. Dit is uw boosheid, dat het zo bitter is, dat het tot aan uw hart raakt. O mijn ingewand, ik heb barend zwee, o wanden mijns harten. Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der bazuin en het krijgsgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen, want het ganse land is verstoord. Haastelijk zijn mijn tenten verstoord, mijn gordijnen in een ogenblik. Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuinen horen? Zekerlijk, mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet. Het zijn zotte kinderen en ze zijn niet verstandig. Wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan en ziet, zij beven en al de heuvelen schudden. Ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn en al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn stoorns. Want zo zegt de Heere, dit ganse land zal een woestijn zijn, doch ik zal geen voleinding maken. Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven zwart zijn, omdat ik het heb gesproken. Ik heb het voorgenomen, het zal mij niet rouwen en ik zal mij daarvan niet afkeren. Van het geroep der ruiter en booschutters vluchten al de steden. Ze gaan in de wolken en klimmen op de rotsen. Al de steden zijn verlaten, zodat niemand in dezelfde woont. Wat zult gij dan doen, gij verwoeste? Al kledet gij u met scharlaken, al versieret gij u met gouden sieraad, als schuurt gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u toch te vergeefs opronken. De boelen versmaden u, zij zullen uw ziel zoeken. Want ik hoor een stem als van een vrouw die in arbeid is, een benauwdheid als van een die in des eersten kinds nood is. De stem van de dochter Sions. Zij hijgt, zij breidt haar handen uit, zeggende, o wee mij nu, want mijn ziel is moede vanwege de doodslagers. Tot zover. Ja, ik heb met opzet maar een flink stuk gelezen, om toch in ieder geval in één keer de indruk te krijgen dat hier een oordeel, een definitief oordeel zelfs, wordt aangekondigd, in elk geval over Juda en Jeruzalem, want dat staat al in vers 5. Verkondigd in Juda en laat het horen te Jeruzalem. Een oordeel dus over Juda en Jeruzalem, en ik moet een beetje snel van stapel lopen, anders dan kom ik er niet door. Maar het moet duidelijk zijn dat dit oordeel waarover hier gesproken heeft, gesproken wordt, rechtstreeks te maken heeft met de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël, de dagen namelijk van de grote verdrukking. Aan de ene kant blijkt dat heel duidelijk, omdat zo uitdrukkelijk gesproken wordt over de hittigheid van Gods toorn vanwege de Here in vers 26. En het zal duidelijk zijn dat het hierbij gaat om het definitieve oordeel over een ongelovig Juda in Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël en dus in de dag des toorns, in de grote verdrukking namelijk. Dat het ook uitdrukkelijk gaat om het laatste oordeel over dat ongelovige Juda in Jeruzalem blijkt ook omdat, vooral in de laatste verzen van dit hoofdstuk, uitdrukkelijk gezegd wordt dat Israël in barensnood is. Ze wordt beschreven als de dochter van Sion en dat betekent inderdaad dat zij haar eerste kind zou ontvangen, dat staat daar. En wat dat betekent lijkt me ook wel duidelijk, een duidelijk Bijbels beeld. Het gaat om de geboorte namelijk van een nieuw Israël, een wedergeboren Israël. Een Israël wat nieuw leven ontvangt, het leven van het nieuwe verbond. Of in nog andere termen, het gaat over het tot stand komen van het gelovige overblijfsel in het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee dat gezegd hebben, dan kan ik het ook eenvoudig vergelijken met de barensweeën van Rachel, die haar, niet haar eerste, maar wel haar laatste zoon baarde, Benjamin immers, en die bij die gelegenheid ook stierf. Dat wil zeggen, Rachel en Benjamin niet. En Benjamin is dan een beeld van dat gelovige overlijfsel wat uiteindelijk behouden zal worden. Verder blijkt het uit wat er staat in vers 23. Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. Ook zag ik naar de hemel en zijn licht was er niet. En het wordt ook uitgelegd. Er wordt namelijk gezegd in vers 25. Ik zag en ziet, er was geen mens meer. Dat staat er niet bij, maar dat zeg ik erbij. Want dat lijkt me dan duidelijk. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Ik zag geen mens, er was geen mens meer. Of er was nog geen mens. Maar dat laatste kan natuurlijk niet. Omdat er altijd mensen geweest zijn in Juda en Jeruzalem. En dus betekent het uiteraard dat het leven daaruit verdwenen is. En dat is precies wat wij ook leren uit andere profetieën. Ik denk in dat verband natuurlijk heel uitdrukkelijk aan Joël 2. Waar gezegd wordt dat alle leven uit Kanaan zal verdwenen zijn. Iedereen die erin was zal sterven, zowel vriend als vijand zal ik maar zeggen. Oftewel, zowel Jood als heiden, of had ik moeten zeggen Rus, want dat is meteen ook wel aardig op de plaats. U merkt, ik ga meteen maar even snel door, want anders dan lukt het me niet, hè? Het punt is namelijk dat aan het einde van de 70ste week dat definitieve oordeel over Jeruzalem zal komen, waarbij inderdaad de stad definitief verwoest zal worden, althans de ongelovige stad, maar het is tegelijkertijd ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, die daarna Jeruzalem zal herbouwen of zal laten herbouwen, dat doet er nou verder weinig toe. Maar het is een definitief oordeel over Juda en daarom staat er ook, ik zag het land aan en ziet het was woest en ledig. Het is de bekende uitdrukking uit Genesis 1 vers 2 eigenlijk, hè? Waar staat en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar, althans in het Hebreeuws. De aarde, of het land, werd woestheid en ledigheid en duisternis. En dat vinden we hier ook, want hier staat in ieder geval eerst de vaste uitdrukking tohu wabohu. Dat is een vaste uitdrukking omdat die rijmt. Hè? Tohu wabohu, woestheid en ledigheid. Precies als in Genesis 1 vers 2. En dan staat er meteen achter, ook zag ik naar de hemel en zijn licht was er niet. En daar heb je dan de duisternis. Het is precies hetzelfde, hè? Woestheid, ledigheid en duisternis. En deze keer draai ik het om. Meestal zeg ik, hier staan die uitdrukkingen bij elkaar in Jeremia 3. En het spreekt over een oordeel dat van God komt over in ieder geval Juda en Jeruzalem. En als het dus in Genesis 1 vers 2 staat, betekent het eigenlijk, tenzij anders vermeld, dat daar die woestheid en ledigheid ook het resultaat is van een oordeel van God. En nu draai ik het andersom. We gaan ervan uit dat we allemaal weten dat er in Genesis 1 vers 2 sprake is van een oordeel van God. En dat is hier dus ook zo. Woestheid, ledigheid en duisternis. En de gemeenschappelijke betekenis van die drie uitdrukkingen of drie gedachten is dat er geen leven meer is. En er staat er ook bij, want er staat meteen in vers 25. Ik zag en ziet, er was geen mens en alle vogels des hemels waren weggevlogen. En van het land zelf, vers 26 staat dat het een woestijn was, betekent inderdaad dat er geen leven meer is. En ik meen dat het later ook nog gezegd werd in de daaropvolgende verse. Ik kan ze gewoon niet vinden, maar dat meen ik ook gelezen te hebben. En bovendien, vers 28 zegt nog: hierom zal de aarde of het land treuren en de hemel daarboven zal zwart zijn. Dat betekent weer natuurlijk dat er geen licht is. En de Heer zegt dat het is onder ik het heb gesproken, ik heb het voorgenomen en het zal mij niet rouwen. Dat betekent, ik kom er niet op terug, ik verander dat niet. Ik zal mij daarvan niet afkeren. Dat betekent dat wat hier aangekondigd staat ook definitief vervuld zal worden. En wel in het einde van de 70ste week van Daniël. Het bijzondere van dit schriftgedeelte is nu, en dan probeer ik meteen met de deur in huis te vallen, dat hier in ieder geval in het laatste gedeelte van Jeremia 4 uitdrukkelijk sprake is van dat oordeel van de grote verdrukking over Juda en Judea. En Jeruzalem bedoel ik dan eigenlijk, hè. En in het bijzonder is het dan, wordt er dan gesproken natuurlijk over die, nou ja, wat dan in Ezekiel 39 bedoel ik, hè. Wat in Ezekiel 39 en ook in Joël 2 beschreven staat, dat een groot volk vanuit het noorden, want dat staat er, en bovendien van Ros, Mezeg en Tubal, uit Rusland zeggen wij dan gemakshalve, hè, en bondgenoten, dat zo'n groot leger zal komen en inderdaad de ongelovige Joodse staat zal verwoesten. Dat diezelfde gedachte vinden wij hier terug. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Dat is het ook nooit geweest, moet ik eigenlijk zeggen. Neemt echter niet weg dat als we het schriftgedeelte in zijn verband lezen, dan wordt het toch niet zo eenvoudig. Althans, dan blijkt het toch niet zo eenvoudig te zijn. Want de gedachte die hier ontwikkeld wordt, die is eigenlijk een heel andere. De gedachte die hier ontwikkeld wordt, vanaf in elk geval hoofdstuk 3, om dan maar niet verder terug te gaan, is er een dat Israël weliswaar onder het oordeel zou komen, een ongelovig Israël zou geoordeeld worden, maar voordat dat gezegd wordt, wordt er uitgebreid gesproken over de verdeling van Israël in de bekende 2 en 10 stammen. U zegt natuurlijk meteen, daar hebben we hem alweer. Maar ja, daar kan ik nou ook niet helpen, hè. Het zijn dingen die, ja goed, daar val je elke keer in. En ik kan me er ook niet elke keer helemaal van losmaken door helemaal een nieuw onderwerp ergens vandaan te halen. Maar het is opmerkelijk hoe hier in Jeremia 3 en 4 weliswaar aan één kant gesproken wordt over wat over Juda, het tweestammenrijk dus eigenlijk, zou komen aan het einde van de 70ste week. Maar hoe dat ongeveer gelijk op verteld wordt met een heel andere waarheid. Met de waarheid namelijk over de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat staat allemaal bij elkaar. Dat wil zeggen dat in dit schriftgedeelte gesproken wordt over alles wat er zou gebeuren vanaf het einde van de 69ste week tot aan het einde van de 70ste week. En al die tijd heet in elders in de Bijbel de laatste dagen. Het punt is immers dat onze tegenwoordige bedeling nou eenmaal een verborgenheid is, aan één kant, en dus verborgen, de waarheid daaromtrent ligt verborgen achter andere profetie. En in de tweede plaats is het zo dat vanuit het Oude Testament niet met 100% zekerheid gezegd zou kunnen worden dat er zoveel ruimte zou zitten tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Als u denkt dat het wel zo is, dan zal ik bij gelegenheid eens laten zien dat het toch niet te bewijzen valt. Vanuit het Oude Testament niet. Dat de mogelijkheid er wel is, maar dat je niet kunt bewijzen dat het zo is. Het hoeft namelijk niet per se. Maar het punt is dat in deze profetieën inderdaad over beide dingen gesproken wordt. Aan de ene kant over wat er zou gebeuren na de 69ste en dus in de 70ste week. Dat is toch logisch, of niet? Hè? Na de 69ste en dus in de 70ste week. Maar ook wordt er gesproken over wat er zou gebeuren na de 69ste week en nog voorafgaande aan de 70ste week. Dat is bepaald niet helemaal hetzelfde. Het is wat moeilijk misschien, maar een beetje oefening rent het wel, hè. Kijk, wat we hier namelijk vinden, is dat dat uitdrukkelijk Juda wordt aangesproken. Ik heb ook met opzet gelezen vanaf vers 5, daar wordt Juda aangesproken. In vers 1, als ik daar begin, dan klopt het niet helemaal, want daar wordt Israël aangesproken, dus iets onduidelijker. Maar in vers 5 wordt Juda aangesproken en dat blijft ook zo. Juda en Jeruzalem, en er staat er, blaast de bazuin in het land. En vers 6 staat, werp de banier op naar Sion. En ik weet niet of je dat zo gauw in het hoofd hebt, maar de eerste versen van Joël 2, die lijken daar nogal op, hoor. blaast de bazuin te Sion, roept luid op de berg mijner heiligheid en ze roept een vaste uit, want er komt een leger, een machtig volk zonder getal enzovoorts. En die profetie spreekt dan gewoon over de opkomst van dat volk uit het noorden. En we zeggen dan meteen, dat moet Ros Mezeg en Tubal zijn, hè? Moet Rusland zijn eigenlijk. Die inderdaad zou komen vanuit de Middellandse Zee naar Judea, zeg maar, om uiteindelijk inderdaad Jeruzalem te verwoesten. Maar het begint net zo, blaast de bazuin, roept uit, hè, verzamelt u, dat is het ook, want bazuin spreekt altijd ook over verzamelen. En dan staat er, en laat ons ingaan in de vaste steden. Dat is al moeilijk, welke steden zijn er dan nog vast op dat moment eigenlijk? Want zoveel vaste steden zijn er niet. De laatste zou moeten zijn Jeruzalem, maar daarvan werd al gezegd dat ingenomen zou worden. En mocht je dat hier niet meteen hebben zien staan, wel, het hele boek Jeremia heeft dat als hoofdonderwerp eigenlijk. Dat Jeruzalem verwoest zou worden. Zo ongeveer als, en verder zijn wij van mening dat Jeruzalem verwoest zal worden. Een variant op Carthago. Ja, nou laat maar zitten, het werd ook uiteindelijk verwoest. Nee, dat is klassiek, laat maar. En niet uit Asterix overigens, nee. Maar goed, er staat dus in vers 6, werp de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijft niet staan, want ik breng een kwaad aan van het noorden een grote breuk. Nou, er staat, werp een banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijft niet staan, dan zou je daarbij moeten denken, en ik doe met opzet uit het hoofd, je zou daarbij moeten denken aan Matthäus 24... dat als dan die in Judea zijn verliet op de bergen, die op dakjes komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en wee de bevrucht of barende vrouwen. Daar gaat het notabene hier ook nog over. In de laatste verse van dit hoofdstuk. Dat spreekt over de gebeurtenissen in het midden van de 70ste week, op het moment dat volgens de Bijbel in alle hevigheid eensklaps de grote verdrukking, en dus de dag des toorns over Juda, uitbreekt. Dus daar komt het mee overeen. Dat kan niet missen. En dan staat er, want ik breng een kwaad aan van het noorden, en dat klopt ook. Want dat is wat in Joël 2 daarover ook staat, hè. Want als daar die legers uiteindelijk ook omkomen in Palestina, in Canaan, dan staat er die bekende tekst die ik zo moeilijk lees, dat weet u waarschijnlijk, er staat die tekst. Ik zal die van het noorden verren van u doen vertrekken. Daar staat het. Ik zal die van het noorden verder van u doen vertrekken naar een ver en dor land. Maar in de praktijk blijkt het gewoon een dodenrijk te zijn. Staat er ook bij trouwens. Maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Dus dat is ook geen probleem. Die van het noorden, dat klopt dan. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat ze het niet vanuit het noorden het land binnenkomen, maar vanuit het westen. Namelijk vanuit de Middellandse Zee. Maar, hè? Op grond van Joël 2, ja. Ja, ik wil wel even. Ja, ik ga er liever niet te diep op in. Maar als het nou echt helemaal niet duidelijk is, dan mag je dat rustig zeggen. Dat geeft niks, hoor. Joël 2. Dat staat namelijk in Joël. Kijk, nou ben ik het toch. Joël 2, vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid, enzovoorts, want de dag des Heren komt. Waarna gesproken wordt over duisternis en donkerheid. In vers 2. Daar hebben we net ook over gelezen in Jeremia 4. Dus dat kan niet missen. En dan wordt gesproken over dat volk. Nog steeds in Joël 2 vers 2. Een groot en machtig volk. Desgelijks van ouds niet is geweest. En na hetzelfde niet meer zal zijn. Tot in jaren van vele geslachten. En dan zeggen we altijd heel snel. Dat gaat dan over Ros, Mezeg en Tubal. Dat kan niet missen. Want die treden op in de 70ste week van Daniël inderdaad. En daarna nog één keer. Maar dat is meer dan 1000 jaar later. Na de 1000 jaren namelijk. Volgens openbaring. Wat was het? 20. Nou goed. Dat ga ik liever niet te diep op in. Een groot en machtig volk dus. En dan wordt de stad ingenomen en bovendien wordt gezegd de dag des Heren is gekomen. Maar de dag des Heren en dag des toons, althans komst van de dag des Heren en dag des toons, dat is feitelijk synoniem. Maar goed, in Joël 2 dan vervolgens vers 18 staat. wordt gesproken over een overblijfsel. Een overblijfsel wat behouden wordt. En daarvoor staat, zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Dat gaat dan uitsluitend over het gelovige overblijfsel natuurlijk. Wat dan als het ware geboren wordt. En dan staat er, de Heere zal antwoorden tot zijn volk, zeg ik, ziet, ik zend u lieden het koren, de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En dan vers 20. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken. Dat waren dus die grote machtige legers. En hem verdrijven in een dor en woest land. Dat wil zeggen een land waar geen water is. En dus geen leven is. En dus is het de dood. En dat staat erachter. Namelijk zijn aangezicht. En dat blijkt de voorkant te zijn. Zijn voorkant naar de Oostzee. Maar dat is de Bijbelse aanduiding voor de Dode Zee. Heb je die kaart voor u? De voorkant naar de Dode Zee. En zijn einde, de achterkant dus. En zijn einde naar de achterste zee. En de achterste zee is de Bijbelse aanduiding voor de Middellandse Zee. Heb je dat? De voorkant naar de Dode Zee en de achterkant aan de Middellandse Zee. Nou, wat ligt er tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee? Kanaan, het beloofde land. En er staat toch, ze zouden vertrekken. Verre van Israël zouden zij vertrekken naar een dor en woest land. Dat kan dus alleen nog maar de dood zijn. Het dodenrijk daaronder dus. Een etage lager. Is het eigenlijk, hè? En zijn stank zal opgaan. Dan weet je meteen waar die stank vandaan komt, hè? Ja. En zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. En over die vuiligheid en stank, als gevolg van al deze lijken, daarover wordt ook inderdaad gesproken in Ezechiël 39, wat ik zojuist uit het hoofd zo aanhaalde. Er hoeft dus geen twijfel over te bestaan. Bovendien, nou ik hier toch ben, het laatste vers van Joël 2 zegt, het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heer gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel, die de Heere zal roepen. De Heer zal dat overblijfsel roepen. Dat zal namelijk uit Jeruzalem vluchten door de Olijfberg naar een vaste stad en misschien de vaste steden. Maar die liggen dan niet in Kanaan, maar in Paran, Petra, Edom dus. Ja, ja dat weten we al, dus dat kun je zo invullen. Nou goed, ga ik weer terug naar Jeremia 4. Maar stond in vers 6, werpt de banier op naar Sion. Vlucht met hopen, blijf niet staan. Vlucht het land uit, zou je dan moeten zeggen. Want ik breng een kwaad aan van het noorden, dat klopt ook. En een grote breuk, dat is iets moeilijker. Want als je het zo leest, zou je denken dat de breuk komt door degene die van het noorden komen. Of door het kwaad van het noorden, maar wat breekt er dan? En als die breuk een kwaad is, dan wordt het nog moeilijker. Want dan kun je niet zomaar meer zeggen dat die breuk gewoon het scheuren van de Olijfberg is of zo. Dat is ook een breuk, uiteraard, hè. Maar dat kan het dan dus niet zijn. Het is een breuk bedoeld als kwaad. En dat is moeilijk. Goed, maar dat valt wel mee. Want eerst letterlijk verder in deze lijn, dat die breuk waarover dan hier gesproken wordt, en niet alleen hier, maar nog een paar keer, want we hebben het woord nog enige malen gelezen. Ik kan het zo gauw niet meer vinden, maar we hebben het nog een paar keer gelezen. Wel, die breuk is dan inderdaad de onderbreking in de geschiedenis van Israël. Die ligt tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Voor zover je dat een breuk mag noemen. Maar dat mag wel, want in die tussentijd is in ieder geval gedurende enige tijd het land helemaal leeg. Het wordt niet continu bewoond of iets dergelijks. Nee, het land is helemaal leeg. Dus een onderbreking in de geschiedenis, daarna moet het opnieuw gebouwd worden. Dat is een breuk. In elk geval, die duurt wel geen 33 jaar natuurlijk, maar toch wel iets. Maar in het algemeen, heel breed genomen, is het maximaal de 33 jaar tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaar. Maar dan gaan we meteen verder. Want normaal gesproken, als wij lezen over een breuk in de Bijbel, denken wij niet aan die 33 jaar, maar denken wij aan de breuk tussen de 69ste week en de 70ste week. Aan onze bedeling dus. Normaal, dat hoeft het niet te zijn. Een breuk kan van alles zijn. Maar je denkt daar dan toch aan. Want dat is de normale uitdrukking. Hè? de breuk, de onderbreking in de geschiedenis van Israël tussen de 69e en de 70e week van Daniël. En dat kan natuurlijk ook heel goed, omdat daar nog eens overeenkomt, dat juist die periode van 33 jaar, waarbij dat gelovig overblijfsel vanuit de woestijn, of in de woestijn verzameld wordt en vanuit de woestijn weer teruggaat naar Jeruzalem om het land alsnog te bouwen, juist die 33 jaar, die zijn een beeld van onze bedeling. Of nog anders gezegd, de profetieën die daarover spreken, over die 33 jaar, zijn tegelijkertijd profetieën over onze tegenwoordige tijd. Daarin zit het verborgen. Is nu eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Maar zo is dat. Dat blijkt steeds opnieuw dat de geschiedenis van het gelovig overblijfsel in die jaren buiten het land, te midden van de heidenen, in Edom, in de woestijn, buiten de legerplaats. Merkt u dat de termen zijn over onze bedeling? Hè? Maar bedoelden ze nou letterlijk in verband met die? Hè? Dat die positie van Israël buiten de legerplaats, maar toch in de rots, de Heer in rotssteen, in Petra, dat juist die geschiedenis model staat voor het werk Gods in onze bedeling. De roeping van het overblijfsel nu, met dan een hemelse bestemming. Waarna de vraag is, is dat soms heel misschien hier in Jeremia 4 ook het geval? Gaat het nog over wat anders? Ik weet natuurlijk dat ik ja ga zeggen, maar hè? Gaat het nog over wat anders dan alleen de gebeurtenissen straks in de 70e week en wat er verder volgt? Het antwoord is volmondig. Ja, dat is zo, ja. Het gaat over nog heel wat anders. Opmerkelijk genoeg is het trouwens dat in dit schriftgedeelte dan ook gezegd wordt in vers 15, dan bent u al heel eind verder, want een stem verkondigt van dan af. En die stem doet ellende horen, hij verkondigt dus ook, maar hij doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Hè? Dan en Efraïm.
Dat hoort niet bij Juda.
Dat is niet Juda, nee. Nou is de letterlijke verklaring hiervoor dat die Russische legers waarschijnlijk vanuit de Middellandse Zee in het noorden van het land aan wal komen, dan langs de normale route naar het zuiden toe gaan naar Jeruzalem enzovoort. Dan komen ze van het noorden en dan komen ze inderdaad via het noorden van dan dus en via het gebergte van Efraïm. Zeg maar Samaria is dat eigenlijk dan, hè, zo'n beetje, noordelijk van Samaria. Dus dat kan heel goed dat die Russen daar langskomen, en zo staat het er ook, komt van dan en van het gebergte van Efraïm. Dat kan heel goed. Maar het neemt niet weg dat de namen van Efraïm en dan in de Bijbel alles te maken hebben met de gemeente, omdat die beide namen, vooral ook samen juist, en vooral, uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Van het eerste geboorterecht namelijk van de gemeente. Dat geldt in het algemeen voor Efraïm, omdat de naam Efraïm de aanduiding is in de breedte van alle 10 stammen, tegenover Juda alle 2 stammen. En ik zal weer proberen het meteen helemaal goed te vertellen, al is het dan misschien wat moeilijk. Juda is de aanduiding van de 2 stammen van Israël, en de naam Benjamin wordt gebruikt voor het gelovig overblijfsel van Juda. Het heeft natuurlijk gewoon een letterlijke betekenis, maar daar heb ik het nu niet over. Hè? Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel uit de Joden. En met name dan ook het overblijfsel straks aan het einde van de 70e week van Daniël. Maar ik neem aan dat dat een bekende gedachte is. Maar diezelfde gedachte geldt ook voor de namen van Efraïm en Dan. Want Efraïm is dan is de aanduiding van alle 10 stammen van Israël, waarbij de naam van Dan de aanduiding is van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Dat is niet erg bekend, omdat men gewoon niet weet dat er een gelovige overblijfsel uit de 10 stammen zou zijn. Hè? Maar niettemin is dat zo. Een paar jaar terug hebben we daar eens een keer een hele zomerconferentie aan besteed in Bezep. Nog eens, waarmee ik maar gezegd wil hebben dat er 14 banden van zijn over deze beginselen. Hè? Nou goed, waar het maar om gaat is dat die namen van Efraïm en Dan allebei staan voor het gelovig overblijfsel en uit de 10 stammen, in ieder geval de 10 stammen, daar gaat het om. Zodat hier gesuggereerd wordt of dat die Russen komen via het gebied van Dan en Efraïm, en dat is natuurlijk zo, dat zal dan zo zijn, Maar neemt niet weg dat er staat dat ook de boodschap met betrekking tot dit oordeel, dus de aankondiging van het oordeel, komt daar vandaan. En dan is heus de gedachte niet uit dit land, uit het gebied van Dan en Efraïm, of van het gebergte, maar dan is heus de gedachte dat met name door Efraïm en Dan, oftewel door de 10 stammen of vanuit de 10 stammen, dit oordeel over Juda en Jeruzalem wordt aangezegd. En dat is ook waar namelijk. Want lees voor Efraïm en Dan maar gewoon de gemeente. Daar komt het op neer. Die komt dus ook uit het noorden. Ja. Ja, komt uit. En het komt van het gebergte van Efraïm. Trouwens, dat gebeurt vaker hoor, mannen op het gebergte van Efraïm. Omdat het altijd een beeld is van Christus en de gemeente. De eerstgeborene. Dat is op zich al helemaal niet zo bijzonder. Maar het gebergte zelf is een uitbeelding van de hoge, verheven positie van de gemeente in Christus. Waarbij de berg of het gebergte een beeld is eigenlijk van de hemel zelf. De hoogste plaats, het koninkrijk of hoe je dat er maar noemt. Hoeft geen probleem te zijn. Maar beter is dat ik het nog even verder mee terugneem om de draad van het verhaal vast te houden. Want ik was nu terug aan het werken om te laten zien dat er toch wat haken en ogen aan zitten. Maar het probleem is eigenlijk andersom. Je moet namelijk komen vanuit hoofdstuk 3 en zo naar hoofdstuk 4. En dan valt de verandering op. Want ik kijk, in hoofdstuk 3 staat ongeveer dan, laten we zeggen, vanaf vers 5. Nee, vers 4. Ik moet nog verder terug, helaas. Vers 3. Van Jeremia 3. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden en is er geen spaderegen geweest. Waarom niet? Vanwege de hoererij van Israël. En daarbij gaat het eigenlijk gewoon over heel Israël. Daarvoor kan ik niet nauwkeurig vinden of het over Juda gaat of over de 10. De 10 kan trouwens moeilijk, want die waren lang weggevoerd in Assyrische ballingschap toen Jeremia optrad. Dat maakt het nog des te merkwaardiger. Ze waren al lang verdwenen. Toch een dikke 100 jaar. Ja, ja. Dus zal het gewoon over Israël gaan als er verder niks bij staat. Nou goed, dan staat er dat dus de regendruppelen ingehouden zijn geweest. Er is geen spade regen geweest. Dat staat in Joël trouwens ook allemaal, dat het niet meer geregend had. Vandaar die sprinkhanenplaag die beesten gingen zwermen om aan eten te komen. En dat lukte wel, want dan had Israël er niks meer aan. Hè? Nou goed. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden geweest. Maar staat er, tweede helft van vers 3, maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Namelijk, gij weigert schaamrood te worden. Want er wordt gesproken over de hoererij van Israël. In de zin van dat het andere goden diende. En Israël wordt daarbij gezien als de vrouw van Jehovah. Getrouwd met de Heer onder het oude verbond. Bekend Bijbels beeld. Maar er wordt ook gesproken over de toekomst, over een toekomstige bekering van Israël. Bekende dingen, denk ik, voor ons. Staat in vers 4. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd. Mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd. Hij zal namelijk ooit zeggen, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dan hebben we het over de verloren zoon. Precies, ja. Ik noem het maar even. De verband ligt er heus. Het is dezelfde gedachte. Maar goed, dat is niet van al te groot belang. Ik ga maar gewoon verder. Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Zal hij die toorn gestadig, altijd maar door, bewaren? Zie, hij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Dat wil zeggen, Israël ging maar door met de hoererij. Maar de vraag is of de Heer altijd toornig zou blijven. Het antwoord is uiteraard nee. Niet altijd. Er komt een verandering in. Maar dan gaan we verder. Voorts, vers 6. Zeide de Heer tot mij in de dagen van de koning Josia. En koning Josia, het woord zegt het al, is een type van de Heer Jezus. Er waren grote hervormingen in de positieve betekenis van het woord in de dagen van koning Josia. Terugkeer naar het woord van God. Herstel van de eredienst in de tempel en al dat soort zaken meer. Dat was in Josia. Alleen in de Josia zelf eindigde toch in de dood. Die liet zijn leven in de strijd. Maar daarmee is hij ook een type van de Heer Jezus. In de dagen van Jozua had je wat je in de dagen van de kerkhervorming had binnen het christendom. Het komt echt met elkaar overeen. Het zijn die beide geschiedenissen lopen parallel. Die van Israël en die van de gemeente. En daarin heb je de overeenkomst tussen de dagen van de hervorming en de dagen van Jozua. Nou, dat doet er nou verder niet toe. Maar in de dagen van koning Jozua, maar het is een verwijzing naar de dagen van de Heer Jezus. Hè? Maar dan staat er, hebt geen gezien. Er wordt aan Jeremia gevraagd, heb jij gezien dat wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En Israël is voor deze gelegenheid een vrouwtje. Meestal een man natuurlijk, de naam Israël, maar hier is de naam van een vrouw, omdat over Israël als vrouw geschreven wordt. En de afgekeerde Israël is hetzelfde als de afkerige dochter uit Jeremia 31, die zich van de man had afgekeerd, maar die tot de man alsnog bekeerd zou worden. En daar gaat dit hoofdstuk over, want dat staat eigenlijk al in vers 1. Want daar staat, in vers 1 van Jeremia 3, aan het einde van het vers, gij nu hebt met veel boeleerders, dat is een net woord voor ik weet geen ander net woord, hè? Minnaars, dat is ook een heel net woord. Het heet hoerenlopen, maar dat, hè? Goed, en minnaar vind ik altijd veel te netjes, dat is niet duidelijk, het is geen net woord. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Dus er wordt een herstel van Israël aangekondigd, hè? Daar gaat het over, hè? Nou goed, in de dagen van Jozia was er zo'n herstel, maar nou lezen we verder in vers 6. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze keerde zich af van de man namelijk, en ze ging heen op alle hoge berg, en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Nou, de gedachte is dat er afgodsbeelden en altaren opgericht waren enzovoorts. Dus het gaat gewoon over afgoderij. Dat Israël bedreef. En zo was het ook in de geschiedenis. En dan staat er, en ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar ze bekeerde zich niet. En dan meteen verder, dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Zodat nu ineens blijkt dat de naam Israël in vers 6 niet de aanduiding is van de 12 stammen, maar van de 10 stammen. Ik zeg altijd, je past een woord toe in de brede betekenis, zo breed mogelijk, behalve als uit de context het begrip beperkt wordt. Dat is de gedachte, zo werkt alle taal. Hè? In de context wordt het beperkt. Nou, hier gaat het over Israël, dan zeg je dat zijn alle 12 stammen, maar nu staat er Juda tegenover en dus wordt Israël nu beperkt tot 10. Dus er wordt gezegd, de 10 hebben zich niet bekeerd. Dat klopt, die waren al weggevoerd in deze dagen dat dit geschreven werd. En dan staat er, aan het einde van het vers, dit zag de trouweloze, maar trouweloze en afkerige is uiteraard hetzelfde. Hij wendde zich af van de man. Of zij wenden zich af van de man. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda, het tweestammenrijk, wat nog overbleef. En waaraan Jeremia profiteerde. Het was in de laatste jaren trouwens, want Jeremia maakte de definitieve verwoesting van Jeruzalem nog mee. En dan staat er, vers 8. En ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde 10 stammen, Israël, overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, waarbij dus inderdaad gezegd wordt dat huwelijk tussen de Heer en de 10 stammen hier eindigde in een scheiding, volgens de wet, hè, scheidbrief gegeven. Dan staat er, ik zag dat nadat gebeurd was, dus nadat de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd naar Asser, dat daarna haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dat wil zeggen dat nadat de 10 stammen in het oordeel waren terechtgekomen, Juda zelf ook hoereerde. 2 stammen ging ook over het afgoderij, daarvoor ook al, maar het bijzondere is dat ze dat daarna ook deden. Ze zouden natuurlijk toch ook, net als wij eigenlijk, een voorbeeld moeten nemen aan Israël. Het lijkt ons duidelijk als de Heer de 10 stammen oordeelt, dat de 2 stammen daardoor gewaarschuwd worden. Maar er staat niettemin, Juda hoereerde ook. En dan staat er, vers 9, ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoerenij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. Dat zijn die beelden uiteraard. Ja, dubbelzinnig. Mansbeelden is eigenlijk de gedachte. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar valselijk. Wanneer gebeurde dat dan? Juda heeft zich dus toch bekeerd tot de Heere, maar niet met haar ganse hart. Heeft zich valselijk bekeerd. Dat is heel gemakkelijk. Dat is gebeurd in de ballingschap. En daarna. Want voor die tijd werd de Heer niet gediend, of nauwelijks gediend, of slechts gedeeltelijk gediend. Maar na de terugkeer uit ballingschap heeft het Joodse volk, want het gaat over Juda, heeft het Joodse volk nooit meer andere goden gediend. Of bij name genoemd, is gewoon zo. Diende Jehovah, volgens zeggen. Nou, volgens zeggen, de naam wordt niet gezegd, wordt alleen gesuggereerd en dat is al tekenend genoeg, natuurlijk. Dat wil zeggen, het heeft zich wel bekeerd tot de wetten, tot Mozes en al dat soort zaken. En in zekere zin tot de Heer. In zekere zin dan, zal ik maar zeggen. Het heeft een soort Bijbelse godsdienst of religie. Maar de Heer zegt, het mag dan bekeerd zijn. Maar valselijk, dit is niet eerlijk. En dat maakt het alleen maar erger, staat er in de volgende verse. Want er staat, dies de Heer tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de afgekeerde of trouweloze Juda. Want het punt is dat Israël, de 10 stammen, inderdaad de straf ontvangen hebben en gewoon onder de heidenen gezonden zijn. En dat is het dan, einde van het verhaal. Ze hebben consequent de Heer niet willen dienen, domweg dat niet gewild, ook gezegd dat niet te willen. En hebben daarvoor de consequenties moeten aanvaarden. Zijn afgevoerd en verstrooid geworden, zal ik maar zeggen, onder de heidenen. Klaar uit. Misschien, maar ik hoop dat u me serieus neemt. Misschien hebben ze wel gezegd, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij niet doen. En iets netter, al wat de Heer gesproken heeft, kunnen wij niet doen. Dat is heel netjes. Want zo had het ook eigenlijk moeten zijn natuurlijk. Er is nog geen reden om dan meteen de afgoden te dienen overigens hoor. Maar goed. Maar het Joodse volk zegt nog steeds, al wat de Heer geboden heeft zullen wij doen. Maar men doet het niet. Men maakt ook niet de minste aanstalt, heeft er ook niet de minste belang bij, maar zegt het te doen. En het is nou een onderwerp niet, maar een volgende keer bespreken we dat weer eens in verband met het christendom. Hè? Want daar gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Maar goed, dat is nou ons onderwerp even niet. Maar dat is wat er staat over Juda. Dat wil zeggen, Israël, de 10 stammen, zijn meer rechtvaardig dan Juda. Er staat natuurlijk iets subtieler. Er staat, de afgekeerde Israël heeft haar ziel, heeft zich dus gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Want Juda heeft zich valselijk bekeerd en gebruikt sindsdien de naam des Heren ijdelijk. Alleen men doet het zo geraffineerd dat men de naam des Heren ijdelijk gebruikt zonder hem te gebruiken. Omdat men vindt dat het niet mag. Hebben jullie? U begrijpt hopelijk wat ik bedoel, hè? Letterlijk gebruikt men de naam des Heren niet, men suggereert hem alleen, want zegt men, men mag die naam niet ijdel gebruiken. Maar terwijl men zo bezig is, doet men niks anders dan die naam ijdel gebruiken. Omdat men zegt hem, de eeuwige, de almachtige, of hoe je maar heet dan, te dienen, terwijl men dat juist niet doet. En daarmee de weg afsnijdt, hè, om het wel te doen. Het is precies, ja sorry, maar dat is precies natuurlijk het verhaal van de slang in de hof in de tijd, hè. Die niet ontkende dat God gesproken had. En die ook niet ontkende dat je ernaar luisteren moet. Maar die wel zei dat het allemaal anders bedoeld was. En het dus anders toepaste. Dat is veel erger dan dat je gewoon rigoureus, ik zou bijna zeggen eerlijk, maar dat mag misschien niet, hè. Maar dat je eerlijk zegt van ik wil er niet mee te maken hebben. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. He? Maar als je zogenaamd bekeert tot de Heer, maar er verder niks van aantrekt, zoals hier beschreven staat, dan is dat onoprecht, dan is dat huichelachtig, dat is het vals, dat is geveins, dat voelt me heet, maar zo is het nou eenmaal. En daarom staat er dat Israël zich meer gerechtvaardigd heeft dan de trouweloze Juda. En dan staat er, vers 12, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Tegen wie? Nou? Tegen Israël staat er ook hoor, ik hield maar op met lezen. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. Ziet u dat hier de uitdrukking het noorden? De aanduiding is van de 10 stammen. Terwijl het in het volgende hoofdstuk gesproken wordt over wat van het noorden komt in vers 6. En dan hebben we net gezien dat het niet zozeer de aanduiding is van de 10 stammen. Het is de aanduiding van de Russen. Concreet gezegd. Maar toch, dat kan eigenlijk niet zo dicht bij elkaar en zo'n totaal andere betekenis. Nou, dat is natuurlijk ook het hele punt. De zaak is namelijk dat hier Israël, de 10 stammen, opgeroepen worden tot bekering. Er staat Israël, maar nog eens uit het verband blijkt dat het de 10 zijn en niet de 2. Hè? Bekeer u, gij afgekeerde 10 stammen, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Nou ja, ik suggereer natuurlijk heel wat door klemtonen te leggen, maar dat is wat er staat. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, maar op de 2 stammen wel. En daar gaat heel Jeremia over dat het oordeel zal vallen op de 2 stammen. Ik hoop dat u dat beseft. Jeremia trad op en schreef in de dagen dat, dat Israël in ballingschap werd weggevoerd. En terwijl een klein rest nog in het land achterbleef. En die geschiedenis van die rest die in het land achterbleef zou eindigen met de definitieve val, verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En dat wilde men niet geloven, maar de hele roeping, de hele bediening van Jeremia is daarop gericht. Een definitief oordeel over Juda. En daarom is het opvallend dat hier staat, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Nou, als we dat dan toepassen op de latere verwoesting van Jeruzalem, in het jaar 70 van onze jaartelling, dat zou je minstens een keer moeten doen. Dat betekent dat er wel een oordeel zou komen over het Joodse volk vanwege ongeloof. En omdat het zich valselijk bekeerd had, want bedenk dan dat deze valselijke bekering uit vers 10 in de dagen van Jeremia nog niet eens had plaatsgevonden. Dus uiteindelijk de aanduiding van de ballingschap en de terugkeer uit ballingschap met name, waarbij de officiële Joodse godsdienst, het judaïsme, tot stand kwam. Daar gaat het in wezen om. Dat was nog niet eens gebeurd. Maar er zou een oordeel over komen. En in vers 12 staat dat als Israël de 10 stammen zich zouden bekeren, die al lang weg waren, en niet naar het noorden, maar naar het oosten. Kijk maar op de kaart. Nou ja, dat heb ik hier niet, maar. Hè? Ja. Die waren naar het oosten weggevoerd, maar het wordt naar het noorden gericht. Maar daar waren ze al niet meer. Maar er wordt gezegd, roep deze woorden tegen het noorden en zeg, bekeer u geen afgekeerde Israël. En dan zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal niet de toorn niet in eeuwigheid behouden. Dat betekent dat als het toegepast wordt op de dagen van Jozia, de echte, dat wil zeggen op de dagen van de Heer Jezus, wat er verder volgt, dat een oordeel zou komen op de 2 stammen, maar dat tegelijkertijd een oproep tot bekering zou gaan naar het noorden, waar de 10 stammen niet eens letterlijk waren, want ze waren er hier ook niet. Ze waren lang weggevoerd. Maar er zou een oproep tot bekering naar de 10 stammen gaan, met de belofte, als u zich bekeert, dan komt mijn toorn niet over u. Hoewel een toorn over Israël was aangekondigd, wordt er een aparte boodschap gericht naar de plaats waar ze helemaal niet zijn, de 10 stammen. Toen niet, bij Jeremia niet en in de dagen van Handelingen dus ook niet. Ze waren ook weg natuurlijk, ze woonden daar lang niet meer. Maar een oproep tot bekering, opdat ze niet onder de toorn zouden komen, want de Heer zou goede tieren zijn. Nou, wanneer is de Heer goede tieren? Welke tijd? Onder het nieuwe verbond. Na de echte Jozia. Dat wil zeggen, na de Heer is in onze bedeling. Het is precies wat er gebeurd is. Het betekent domweg dat inderdaad het oordeel over het Joodse volk gekomen is. En dat volgens Jeremia inderdaad precies de stad verwoest is en het Joodse volk verstrooid is. Maar dat vervolgens ook de oproep tot bekering gegaan is. In ieder geval naar de 10 stammen. En dat heet dan het noorden. Waarna de vraag is, waarom het noorden? Want dat het naar de 10 stammen ging, hebben we al zo vaak aangehaald. Hè? Waarom naar het noorden? Het is heel eenvoudig. Omdat de 10 stammen wel punt 1, in het noorden gewoond hadden. Het was het Noordelijke Rijk. Maar daar woonden ze al niet meer, dus geen echt sterk argument. Hè? Maar het was nog eenmaal zo. We zijn naar het oosten, voor u dus rechts, zijn ze weggevoerd. Maar vanuit Assur zijn ze, ik zou bijna zeggen kennelijk, zijn ze dus kennelijk naar het noorden weggetrokken. En daar zou ik u zelfs kaarten van kunnen laten zien waar het allemaal ingetekend is. Dat is ook zo, dat klopt precies. Vanuit Assur zijn ze naar het noorden weggetrokken. Dan komen ze in Oost-Europa terecht zo'n beetje, weet u wel. En van daaraf zijn ze afgezwaaid naar het westen. Ik heb de schriftplaatsen nou niet bij de hand, maar ik heb ze gelezen hoor. Waar noorden en westen samen in één adem genoemd worden. Bij nader inzien, ik heb ze ooit een keer besproken bij Jesaja, geloof ik een keer. Er stond over iets dat, dat in het noorden en westen was. Maar dat is het noordwesten. En als je het één voor één neemt, zijn ze eerst naar het noorden gegaan en daarna naar het westen. Maar het klopt precies, dan kom je hier terecht dus, hè? In de aanlanden Noord. In, hè? In nou ja, in, nee, ik bedoel Noordwest-Europa uiteraard.
In Zwolle.
In Zwolle, dus ja. En de eilanden de zee, dus daar kom je ook nog op Urk. Inderdaad. Inderdaad. Het is bekend dat daar vreemd volk woont, hè? Maar goed, even terzijde. Of juist niet, buiten Urk is vreemd volk, geloof ik. Dat zijn vreemden, dat zijn vreemden. Ja, maar goed. Nou, dan laat ik het maar weer bij. Dat noorden wijst dus niet op waarheen ze in ballingschap gevoerd zijn, maar waaruit ze. Maar de richting die ze ingeslagen zijn uit de ballingschap. Namelijk niet terug naar het westen, maar eerst naar het noorden en dan naar het westen. En zo kwamen ze niet in Canaan, maar ergens hoger terecht. Hebben jullie? Het zit vol met beeldspraak hoor. Ze gingen niet uit de oosten terug naar het westen, maar ze gingen eerst naar het noorden en dan terug naar het westen. Maar toen kwamen ze in Noordwest-Europa terecht. Maar wel in een veel hogere positie. De noordelijke positie die nou eenmaal aan Dan en Efraim aan de 10 stammen. Dus inderdaad werd toegeschreven. Het klopt dus precies. Zodat die van het noorden is letterlijk op de kaart boven Jeruzalem Moskou. Maar hier is het op een heel andere manier de Angelsaksische volkeren dus. Noordwest-Europa en zo verder. Daar praat ik verder maar niet meer over. Maar het is dus in wezen, hier wordt dus in wezen gesproken over het ontstaan van de gemeente. Niet primair uit de twee, maar primair uit de 10 stammen. Daar gaat het om. Maar tegelijkertijd maak ik maar even een kortsluiting naar Jeremia 4, vers 6. Waar dan staat, ik breng een kwaad aan van het noorden en een grote breuk. Maar nou weet je hoe noorden en breuk samenhangt. Toch? Omdat uit die 10 stammen die naar het noorden verdwenen waren, er zat een gemeente uit ontstaan. En die gemeente wordt aangeduid in de Bijbel met de naam Peres. De breuk. Daarmee ook de onderbreking in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, maar in het bijzonder in de geschiedenis van het Joodse volk uiteraard. En dat het als kwaad beschouwd wordt. Nou ja, misschien hebben wij de moeite mee om de gemeente te zien als een kwaad met betrekking tot het Joodse volk. Maar ik moet u zeggen dat de Joden daar geen enkel probleem mee hebben. En daar heb ik, meen ik, 14 dagen geleden over gesproken. Aan deze plaats. Er was toch Johannes 11 over, hoe was het ook weer, over de, het Sanhedrin wat vergaderde en Caiaphas die opstond en zei, gij begrijpt niets. Want het is u nut dat één sterft voor het volk, omdat niet het hele volk verloren gaat, enzovoorts. Want als het niet gebeurt, dan zullen de Romeinen komen en wegnemen onze plaats en ons volk. Nou ja, dat is toen juist gebeurd. Maar goed, daar gaat het nou niet meer over. Maar daar ging het om. De Heer Jezus Christus, de Christus en daarmee het christendom, werd en wordt trouwens nog steeds beschouwd als een grote bedreiging voor Juda. En in de praktijk blijkt ook dat in het algemeen jodenvervolgingen in de eerste plaats kwamen vanuit de zogeheten christelijke landen. Maar niet meteen zeggen Angelsaksische, maar wel in ieder geval de christelijke landen. Dat is in elk geval zo. Ik weet niet of dat nou helemaal de bedoeling is. Maar het is natuurlijk zo dat zolang de gemeente er is, hier is, komen die zegeningen voor Juda nooit. Dat weten we toch uit de schrift. Het is onderbroken. De tijd staat stil, de klok staat stil. Er kan niks komen. De klok loopt niet. De gemeente is hier nog pas als de gemeente weg is. En die eerstgeborene verdwenen is, opgetrokken is tot God. Want daar komt het op neer, tot de hemel zelf. Pas dan kunnen de zegeningen gaan naar Juda, het Joodse volk, en wat er verder over is van Israël en de volkeren uiteraard. En dus is het zo dat zolang het christendom er bestaat, zolang de gemeente er is, zal ik maar zeggen, gaat het hele verhaal niet verder. En het is dus bedreigend voor Juda. Al die tijd heeft het niet de veiligheid bij de heer, bij de man of in het land, of hoe het allemaal maar heten mag. Nou, ga ik weer verder terug. Jeremia 3 dus maar weer. Waar dan staat... Vers 13... Nee, vers 12 was ik. Ja, bekeer u geen afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op ulieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere, ik zal niet in eeuwigheid behouden, die toorn namelijk. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, zei de verloren zoon, toen hij terugkwam. En dan gaat het hier over. Precies hetzelfde. Ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden. Nou, dat kan toch tegen die verloren zoon ook gezegd worden. Hij heeft zijn wegen verstrooid. Hij is weggegaan, gezworven onder de volkeren. Tot de vreemden. En dan onder alle groene boom. En dat duidt op die hoererij. Maar dat staat er ook, hè, dat die verloren zoon had zijn goed in bij de hoeren doorgebracht, staat er of zoiets. Met hoererij doorgebracht. Hè? Lucas 15. Ja, nou, dat is het ook. Het gaat over precies hetzelfde. De 10 stammen namelijk. En dan, maar zij heeft mijn stem niet gehoorzaam geweest. Dat wil zeggen, ze hebben overal naar geluisterd, maar niet naar de stem van de Heer. Maar nu weer de oproep, nog steeds aan de 10 stammen. Bekeert u gij afkerige kinderen. Het is nou ineens een meervoud, hè? Zodat het niet alleen over Efraïm gaat, maar inderdaad de 10. Bekeer u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd, hoewel ik geneigd ben te vertalen met, want ik zal u trouwen. Kan heel goed. En ik zal u aannemen, want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij kinderen. Hij mag gegeven kinderen gods te worden. Dus Johannes weer, hè. Nou goed, ik zal u trouwen, ik zal u aannemen, 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Een veel misbruikte tekst. In bepaalde zogenaamd christelijke kring. Nooit gehoord? Toch wel? Nee? Nooit gehoord? Dat is maar beter ook dan later. Zo. Ja, ik heb me beter niet gehoord. Ja. Maar ik zal u aannemen, 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Als ik het echt zo letterlijk mogelijk moet toepassen, dan doe ik het via de omweg, via Lot namelijk. Dat was 1 uit de stad en 2 uit een geslacht, want het was 1 uit de stad, dat was Lot namelijk. En zijn 2 dochters waren het Moab en Ammon werden geboren. En ik heb bij gelegenheid alles verteld dat Moab en Ammon zo zonder meer in beeld zijn van de gemeente. Bij een heel andere gelegenheid. Uit de andere tak van de familie. Niet uit de lijn van Abraham, maar uit de lijn van Haran. De andere tak van de familie. Niet uit de 2, maar uit de 10 stammen dus. Dat verhaal is het, hè. 1 uit de stad, 2 uit één geslacht. En verder is het zo, die 2 zijn toch 1. Want dat is altijd zo bij de gemeente. Die 2 staat voor het dubbele deel van die ene. Het is dus toch uit de stad. Waarschijnlijk een vrije stad. Nou ja, dat is nou eigenlijk zo voorbij. He? Nee, het gaat om, maar letterlijk dan, het gaat om het overblijfsel gewoon uit de 10 stammen. Maar waarbij de prediking uitdrukkelijk gericht wordt op de 10 stammen. En daaruit ontstaat dit overblijfsel. En dan, en ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, want die heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, nou in ieder geval sommigen tot herders. Dat is Efeze 2, dat is hetzelfde hoofdstuk waarin gesproken wordt over Jood en Heiden die één worden in Christus, maar waarvan achteraf blijkt dat het de verklaring is van de profetieën van Ezechiël 34 en 37, waarbij het gaat om de eenwording van Juda en Efraïm. Precies. En in hetzelfde Efeze wordt gesproken over de gemeentegegeven zijn herders. Zoek je dat nou op in het Oude Testament, kom je inderdaad in Ezechiël 34 en Ezechiël 37 terecht. Over die 2 kuddes die 1 herder zouden hebben. En in Johannes 11 dus ook. Of 10 was het dan nog, hè? En hier staat het ook, ja. Ja, daar kom ik aan toe zo. Dus dat schuif ik even voor me uit, hè? Ja. Dus ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. En naar mijn hart, noem nog eens iets naar mijn hart. Wat de Heer zegt, hè? Waarvan de Heer zegt, het is naar mijn hart. Noem nog eens iets. Alsjeblieft, de herder, David, een man naar Gods hart. Precies. Zie? Dus we hebben een verzameling termen uit andere bekende schriftgedeelten. En die staan hier bij elkaar, maar ze brengen een volledige gewicht mee, zeg ik altijd. Hè? Dus, ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, zoals David dus. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En van de uitdrukking wetenschap en verstand en wijsheid zeg ik altijd. Zeker als het gaat over wetenschap en wijsheid en verstand in verband met de goddelijke dingen. Dan zeg ik altijd, het heeft altijd te maken met de gemeente. 1 Korinthe 2, we spreken wijsheid, bestaan in verborgenheid. Noem maar even wat, hè. En Efeze vooral ook, hè. De genade waarmee overvloedig is geweest over ons met alle wijsheid en voorzichtigheid staat er dan. Wijsheid en verstand. Wijsheid en verstand hebben altijd te maken met die dubbele bodem. Dat diepere inzicht in de profetieën die oppervlakkig bezien gewoon spreken over Israël als zodanig. En het te openbare koninkrijk. Maar die bij nader inzien, zodra er inzicht en perspectief in ontstaat. Ook blijken te spreken over nog een heel andere waarheid. En ze doen het met dezelfde woorden. En daar gaat het om. Dus die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn. Wie zijn die gij? Nog steeds de 10 stammen, hè? Ja. Wanneer gij vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, bijzondere dagen dus, spreekt de Heer, dan zullen zij niet meer zeggen de Ark des Verbonds des Heren. Of wat netter vertaald, ze zullen niet meer spreken over de Ark des Verbonds des Heren. De Ark des Verbonds kent u, hè? De bekende kist zit in hout overtrokken met goud. Stenen tafel erin, verzoend deksel erop, gerubim erop. En boven, daar bovenop en daartussen de gerubim zetelt de Heer. En van daaruit zou je tot zijn volk spreken. De Ark des Verbonds des Heren is dus eigenlijk een beeld van de troon van de Heer Jezus Christus. Nou, maar hier staat, daar zal niet meer over gesproken worden. Sterker, ook zal zij in het hart niet opkomen. Dat wil zeggen, als deze Israëlieten uit de 10 tot geloof komen, tot bekering komen, zal hun hart niet uitgaan naar de Ark des Verbonds des Heren. Want het is dan het oude verbond, daar wordt over gesproken. Het bestaat eigenlijk gewoon, er zal niet een letterlijke ark zijn. Er is ook niemand die dat wil. Er heeft niemand belang bij. Die zal dus in het hart niet opkomen. En ze zullen aan haar niet gedenken. Nou ja, er zal wel over gesproken worden in de zin zoals wij natuurlijk weten. Maar wij hebben niet de minste neiging, hopelijk, om echt zo'n ark te hebben en die achter een voorhang te zetten en dat soort dingen. Daar gaat het over, hè. Dat is het oude verbond, dat is het herstel van het oude. Maar staat, dat zal er niet zijn. Ze zullen haar niet gedenken en haar niet bezoeken, want Israël moest naderen tot de Heer voor het aangezicht des Heeren, voor de Ark des Verbonds. Maar er staat, ze zullen het niet doen. En namelijk, zij zal niet wedergemaakt worden. Nou, dan zie je, dat hoef ik dan verder niet uit te leggen. Zij zal niet wedergemaakt worden. Ik houd het erop dat dat dan dus ook in de zesde of zevende bedeling niet gebeurt. Maar het gaat er nu om dat hij er nu niet is, in onze bedeling niet. En dat ook niemand dat wil. Waarom niet? Nou, lees maar verder. Te diertijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. Dat betekent dat als die gelovigen uit de 10 stammen spreken over Jeruzalem, over hun Jeruzalem, denken zij niet aan de Ark des Verbonds uit vers 16, maar denken aan de troon des Heren. Nou ja, uit, zullen we zeggen, Hebreeën 4 dan maar. Nee? De troon der genade. Laten we met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Hebreeën 10, op een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En dan weer Hebreeën 4, om genade en barmhartigheid te vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. De Hebreeënbrief legt immers uit dat die Ark des Verbonds uit het oude verbond een beeld is van de troon van Christus nu in de hemel. Dus zodra gesproken wordt over de Ark des Verbonds, denken wij, niet in de Ark des Verbonds, maar denken wij in de troon van Christus in de hemel. En zodra gesproken wordt over Jeruzalem, dan denken wij niet aan Jeruzalem dat nu is, uit Galaten 4. Of het Jeruzalem dat beneden is uit Hebreeën 12. Maar we denken aan het Jeruzalem dat boven is, dat ons allermoeder is, uit Galaten 4. En dus we denken aan het hemelse Jeruzalem uit Hebreeën 12, de ontastelijke berg enzovoorts. Zie je waar het om gaat? Al deze dingen die gewoon een aardse betekenis hebben, hebben nu ineens bij die gelovigen uit de 10 stammen niet meer die aardse, maar een overdrachtelijke, namelijk een hemelse betekenis. Daar gaat het om. Dus noemen zij Jeruzalem des Heren troon. Let op, niet Davids troon. Dat was het, Jeruzalem, stad Davids. Maar des Heren troon. En dat komt omdat wij niet zozeer de Heer Jezus kennen als de zoon van David, maar als de zoon van God. Die dan ook niet gezeten is op de troon van David in Jeruzalem beneden, maar ook op de troon van God in de hemel, in het Jeruzalem boven namelijk. En dus noemen wij Jeruzalem des Heren troon. De troon van Jehovah staat er letterlijk. Hè? Zie, al die dingen blijken een hogere betekenis te hebben. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Tot die troon. En tot die Ark des Verbonds. Dan wel tot het hemels Jeruzalem. Waarmee ik nu achteraf ook wat makkelijker kan zeggen wat dat land is uit het begin van vers 16. Ik heb er heel snel overheen gelezen met opzet. Want daar staat: en het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult zijn geworden in het land in die dagen, spreekt de Heer, enzovoort. Waarbij de vraag is, wat is dat land? En er zijn er twee mogelijkheden. Of het is echt het land waar de 10 stammen wonen, hier beneden. In de ballingschap dus. Of het land is de hemel. En dat laatste lijkt me het meest voor de hand te liggen, eerlijk gezegd. Het land is dan hetzelfde als dat Jeruzalem uit vers 17. Het is namelijk het Jeruzalem dat boven is, uit Hebreeën 12, het hemels Jeruzalem. Of het is het betere vaderland uit Hebreeën 11. Je weet, Abraham begeerde een vaderland. Het was Canaan, hier beneden. Maar daarna staat er, maar nu zijn ze begeerig naar een beter vaderland. En dan nog beter vaderland dan Canaan is uiteraard de hemel. Dan wel het hemels Canaan. En dat land is het uiteraard. Dat is waar wij verzameld worden. Dat is ons vaderland. Nou ja, vaderland. Vaderhuis, hè? En moederstad, of hoe het maar heten mag. Nou, dan weer vers 17. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heren naams wil te Jeruzalem. Welk Jeruzalem? Des Heren troon, hè? Vasthouden, dat is net gezegd aan het begin van het vers, wat het betekent. Als Jeruzalem staat, betekent het de troon van Jehovah in de hemel. Dus inderdaad, al de heidenen zullen verzameld worden te Jeruzalem. Ja, de hemel. Ze tot geloof komen. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen, vers 18, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Dat is een heel belangrijke tekst, denk ik. Het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. Tot op vers 17 werd gesproken over het huis van Israël. De 10 stammen namelijk. Maar in vers 18 staat dat Juda zich zal vervoegen bij Efraïm, zeg maar. Bij de 10 stammen. Nou, dat zei Petrus dus ook. Al zei hij het iets anders, maar hij zei hetzelfde. Hij zegt dat hij van mening was dat de heidenen, nee, dat de Joden op gelijke wijze zalig moesten worden als ook de heidenen. In Handelingen 15. Aangenomen dat onder de heidenen dan toch verstaan zou moeten worden, in ieder geval zou kunnen worden, die heidenen die van die 10 stammen van Israël afstammen, zal ik dan maar zeggen. Dat betekent inderdaad dat Juda zich wendt tot Efraïm. Maar dat betekent ook dat als er staat, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, dat dan die heidenen uit Handelingen 28 vers 28 ook in de eerste plaats die 10 stammen zijn. En de Joden worden doorverwezen naar de heidenen, of nog anders, de Joden worden doorverwezen naar de andere 10 stammen. En hier staat het letterlijk. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden. En nou wordt hij moeilijk. zullen te samenkomen uit het land van het noorden. Nou, daar moeten dan die 10 stammen zijn hier, hè? Volgens het vers, in het land van het noorden. We hebben er straks een hoofdstuk, waar was het? Nee, je hebt ditzelfde hoofdstuk gelezen, dat in vers 12, dat de woorden aan Israël gericht waren tegen het noorden. Dus nou wordt hier gezegd, in vers 18, dat Israël en Juda verzameld zal worden uit het land van het noorden. En dat is dus het land waarheen de 10 stammen gedreven zijn. Waar het dan ook is. En het noorden dan vanuit Assur uiteraard. En ze zullen verzameld worden uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. En dan kun je zeggen, dat betekent dat Jood en Israëliet, dat wil zeggen 2 en 10 stammen ooit, als ze tot geloof komen, samen verzameld worden en gebracht zullen worden naar Canaan. Dat is wel waar. Dat gebeurt na de 70ste week ook, dat is zonder meer zo. Maar dan is het nog niet verklaard waarom het dan niet gewoon andersom staat, dat het huis van Israël zal gaan naar het huis van Juda. Want dat zou er dan moeten staan. Maar hier staat het juist andersom. En dat komt omdat het niet gaat over de 6e bedeling, maar over de 5e, waarin de Joden zich voegen bij de 10 stammen in de ballingschap en voor een deel althans daar tot geloof komen en dan verzameld worden naar het land dat ik uw vader te erven gegeven heb. Nou is de vraag, welk land is dat? Canaan en Jeruzalem. Maar dan wel boven, want dat is zojuist uitgelegd. En op deze manier is dezezelfde profetie dus tweedelig toe te passen. 1 keer algemeen, omdat Israël in zijn geheel verzameld zal worden, tot geloof komen zal en teruggebracht zal worden en bevrijd zal worden uit de macht van Moskou, het noorden. Want zo wordt het verder ontwikkeld in verder het laatste deel van hoofdstuk 4. Maar als je in hoofdstuk 3 leest, ligt het anders. Dan wordt namelijk de gemeente verzameld in een hemelsvaderland uit de 10 stammen, maar de Joden voegen zich bij de 10 stammen en worden daar mee uitgetrokken, wanneer men tot geloof komt uiteraard. Dat is waarschijnlijk overbodig te zeggen, dat dat natuurlijk ook geldt voor alle andere heidenen die tot geloof komen, die worden gevoegd bij de 10, zal ik maar zeggen, krijgen delende zegeningen van Israël. Ik hoop dat dat langzamerhand geen enkel probleem oplevert. Maar het uitdrukkelijke is hier dat de zaligheid terechtkomt bij Israël, dat in ieder geval ook aan Israël gepredikt wordt, aan de 10 dus. En voor zover Joden behouden worden, komt dat omdat ze zich bij die 10, en in het bijzonder bij de gelovigen uit die 10, aansluiten. Dat is precies wat Peter zei. En dat klopt ook, want uiteindelijk was het ook zo dat Jeruzalem en Judea verwoest werden enzovoorts. En zelfs in de letterlijke zin is het zo geweest, maar dus niet van al te groot belang, maar ook in de letterlijke zin is het zo geweest dat de Joden in meerderheid inderdaad verstrooid zijn geworden onder de Angelsaksische volkeren, dat is waar. Niet allemaal, maar wel in meerderheid. En dan gaat het maar om. Ook letterlijk is dat dus gebeurd, dat Juda is gegaan naar Israël. Nou, en daarna lezen we vers 19. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. De Heer zegt hier dat hij overdacht hoe hij de beloofde erfenis aan Israël, met name de 10 stammen dan, zou geven. Maar besliste hij, dan moeten ze wel eerst tot mij roepen en zich van achter mij niet afkeren. Waarbij we niet zozeer denken aan Israël als man of als dienstknecht of wat dan ook, maar in de eerste plaats denken aan Israël als vrouw, zoals ze moeten bekeren tot de man. Dus ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. En weer heb ik natuurlijk kortsluiting met de gelijkenis van de verloren zoon. Daar gaat niet om 2 vrouwen, maar om 2 zonen, maar de rest van de gedachte is dezelfde natuurlijk. En dan vers 20, waarlijk gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, van iemand die haar lief heeft dus, dat is haar vriend. Alzo hebt gij die de trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Nou, over Israël gaat het dus. En dan komt die oproep weer, hè, dat men zich zou bekeren. Vers 22 keert weder gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zij de Heer onze God. Dat zijn dan woorden die in de mond van de 10 stammen nog steeds gelegd worden. Waarlijk, vers 23, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil. Dat wil zeggen dat het op aarde niet gevonden wordt, dat heil, niet op de bergen, geen enkele berg, ook niet in Sion, maar het wordt gevonden in de hemel zelf, in Christus namelijk. Nou. En zo verder. En dan begint daar weliswaar een keer na vers 25 dus een nieuw hoofdstuk. Maar u weet, hoofdstukindelingen hebben we op zich niks mee te maken. We lezen gewoon verder. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij u verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerft niet om, blijf niet zwerven, maar keer u tot mij. Maar zweer, vers 2, zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, en dan stop ik weer even, want daarmee is bewezen dat die oproep voor bekering, tot bekering in vers 1, inderdaad nog steeds een oproep is aan de 10 stammen en niet aan 12. Waarna de vraag is, hoe dan met de 2, met Juda, de Joden? Nou, dat is vers 3. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland. Nou ja, dat is hetzelfde als zaait niet. Hè? Zaait niet onder de doren, onder de doornen. En er wordt Juda nu pas, in vers 3, opgeroepen om zich te bekeren, om op te houden met werken, met het land te bebouwen. En ik kan me niet aan onttrekken dat het een tamelijk directe verwijzing is naar het sionisme. Waarbij men in eigen kracht terugkeert naar het land en probeert het land te bouwen. Maar er staat, laat het land op braak liggen. Braak jullie een braakland, zaait niet onder de doornen. Doornen is altijd een beeld van, nou in ieder geval zonden. En dan besnijd u voor de Heer. Den Heere, besnijdt u voor de Heer en doet weg de voorhuiden uw harten. Dat is de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten, waar Paulus over spreekt in, zullen we zeggen, Colossens in elk geval. Hè? Filippenzen trouwens ook. Dus een gedachtegang die in het Nieuwe Testament aangehaald wordt en daar uitdrukkelijk wordt toegepast op de gemeente. Dus besnijd u de Heer, doet weg de voorheid uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Maar dat is precies wat toch zou gebeuren. Men zou zich namelijk niet bekeren. Vers 5, verkondigt in Juda. Zit u, nu pas wordt gesproken over de prediking aan Juda. Verkondigt in Juda en laat het horen te Jeruzalem en zeg het, ja, blaas de bazuin in het land, roep met volle stem. En daar komen wij in het gedeelte dat inderdaad gaat over de 70ste week van Daniel. En dat hebben we er straks verder al even doorgenomen, dus dat hoef ik nou niet meer toe te lichten. Oproep aan Juda, die geen succes zou hebben, zodat inderdaad uiteindelijk Jeruzalem verwoest zou worden. En dat het land woestheid en ledigheid en duisternis zou zijn. Maar let op de volgorde. In hoofdstuk 3 heb je primair evangelieprediking aan de 10 stammen. En daarna, en uitdrukkelijk in die volgorde, de evangelieprediking aan de 2 stammen. En de overgang daartussen, die is makkelijk genoeg. De overgang daartussen is gewoon de opname van de gemeente. Het einde van onze bedeling. Want dan keert het evangelie terug naar de Joden en begint het met de 2 getuigen die zouden spreken in de eerste, of prediken in de eerste helft van de 70ste week van Daniel enzovoorts. En die ook dan het volk zouden oproepen om het land te verlaten. Precies wat we gelezen hebben en wat ik ook aangehaald heb uit het hoofd, zo even uit Matthäus 24. Hè, dat als dan die in Judea zijn, op de bergen, die dakjes komen niet af en dat worden van gelijke strekking. Maar de volgorde is van belang hier, omdat er eerst uitdrukkelijk gesproken wordt over Israël en daarna pas over Juda. Dat is ook de volgorde waarin het oordeel kwam. Eerst werd Israël weggevoerd in ballingschap, daarna pas Juda. Maar het is ook Israël aan wie het nieuwe verbond eerst komt en dan pas aan Juda. Dat overigens daarna alsnog het evangelie gepredikt wordt, weer aan de tien, nadat het eerst bij Juda terechtgekomen is, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook de manier waarop je dit alles kunt wegredeneren en zeggen, nou ja, het gaat niet om de volgorde, het is alles bij elkaar, het is gewoon de prediking aan Israël en heel Israël zal behouden worden, of het overblijfsel ervan althans enzovoorts. Dat is natuurlijk wel zo, maar wanneer we het goed in verband lezen, blijkt er wel degelijk een volgorde te zijn. Terwijl Juda ongelovig is, gaat het evangelie naar de tien stammen. En terwijl het evangelie naar de tien stammen gaat, wordt Juda opgeroepen tot bekering, 4 vers 3. En als het niet tot bekering zal komen, zal Jeruzalem verwoest worden. Nou, dat zou ook inderdaad gebeuren, maar dat hadden we al een paar keer gelezen. Het is precies de volgende wend gebeurd. En ook in onze dagen, ik zou bijna zeggen, nou ja, laat ik het netjes zeggen, 1993 jaar lang, of zoiets, wordt het evangelie gepredikt, zelfs vanuit de tien en door de tien, aan de twee. Met nog steeds dezelfde strekking. Als het niet tot geloof komt, zal Jeruzalem verwoest worden. Als het dan toch nog lang duurt, maakt het voor die mensen die het horen natuurlijk niet geweldig veel uit. Maar de prediking blijft in principe dezelfde. En straks gaat die prediking gewoon verder. Straks is de gemeente weg, maar wordt afgelost door de twee getuigen. Die dus onder andere een type zijn van de gemeente. Dat kan dan niet missen. De gemeente gaat weg en er komen twee getuigen terug om het evangelie verder te vertellen. Dat is eigenlijk de taak van de gemeente, maar die is weg. Zie. Zodat je maar weer ziet dat de gemeente zelf inderdaad twee mannen is uit één geslacht. Nou goed. Nou ja, Mozes en Elia zijn voor zover wij kunnen nagaan ook uit één geslacht. Uit Levi namelijk. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Maar die prediken straks het evangelie aan de twee stammen, met als resultaat de bekering van in ieder geval overblijfsel uit de Joodse staat, als officiële vertegenwoordigers van het Joodse volk, maar daarna uitlopend in inderdaad de prediking ook aan de andere tien, die dus niet bij de gemeente horen, uiteraard, hè? Maar prediking aan de andere tien, die dan inderdaad ook tot geloof zouden komen. Maar het opmerkelijke is dat hier zo uitdrukkelijk gesproken wordt over dat Juda zich zou voegen tot het huis Israëls. Dat is vers 18. En dat betekent inderdaad dat daar de twee koninkrijken, de twee stallen dus, moet ik zeggen, één koning en één herder zullen hebben. Maar de nadruk ligt niet op Juda, maar in tegendeel op Efraïm. Dat is de gedachte. Zodat als er sprake is in dit schriftgedeelte over een oordeel wat over Juda zou komen vanuit het noorden, is dat dubbelzinnig. Aan de ene kant is dat de bedreiging voor het Jodendom vanuit of door de gemeente. Dat komt uit het noorden. Kijk, als er nou geen ander Israël zou zijn, hè, moet je even filosoferen, het is gevaarlijk, maar vooruit, hè. Als er nou geen ander Israël zou zijn dan het Joodse volk, betekent toch dat zou het echt betekenen dat Gods plan duidelijk in het verleden werd afgesneden, om pas in de toekomst uiteraard verder te gaan, dat geloof ik dan maar intussen, ja. Dan krijg je inderdaad die redenering die ik nog wel eens gehoord en zelfs gelezen heb, dat God een beetje met de handen in het haar zat, als witte wol, hè? Maar inderdaad zat van, wat zal ik nou eens doen? Ach, laat ik maar even zo lang wat anders doen. En er komt de gedachte vandaan dat God toen maar dacht van, nou, laat ik dan maar uit de heidenen een volk voor mijn naam verzamelen, even helemaal los van alle andere plannen. En dan kom je in de redenering terecht dat eigenlijk nauwelijks een Bijbelboek gemeentelijke waarheid bevat, omdat immers de roeping van de gemeente helemaal buiten het normale werk omgaat. En dan krijg je dus meteen, vanzelfsprekend valt de Hebreeënbrief er dan uit, hè? Die is niet meer voor de gemeente. Korinthe trouwens ook niet, enzovoorts. Hou je er maar drie over, zegt men, hè? En eigenlijk die ook niet, want dat heb ik al eens uitgeprobeerd. Die hou je dan ook niet, daar hou je helemaal niks over. Zeggen als Paulus het evangelie predikt 2 jaar lang in de gevangenis ongehinderd, dan zeggen zij dus een beeld van de gemeente, maar ongehinderd wil zeggen, dat was ongehinderd door het verbond met Abraham. ongehinderd door alle beloften die God gedaan had, bracht hij nu het evangelie aan de heidenen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het is andersom. Het heeft niks met hinderen te maken. Het is juist op grond van diezelfde beloften. Daarin is voorzien, dat is één ding. En het andere ding is dat ook de roeping van de gemeente, volgens de schrift, niet omgaat buiten de roeping van Israël. Omdat de gemeente toch uit Israël, in het algemeen, geroepen werd. En net zo min als alle Joden van Juda afstammen of van Benjamin. Net zo min is het zo dat allen die van de gemeente deel uitmaken afstammen van de 10 stammen van Israël. Dat hoeft helemaal niet, heeft er niks mee te maken. Nou ja, niks. Weinig in ieder geval, hè. Maar waar het om gaat, is dat als stel dat er helemaal geen ander Israël geweest was, dan had eigenlijk het Joodse volk de Heer kunnen... Ja, hoe moet je dat zeggen? Chanteren, hè? Want er was geen ander voor. De Heer zou zijn werk, had hij beloofd, dan moest hij het ook doen. Moest hij maar zien hoe hij dat regelde met het volk. Maar de Heer zegt gewoon tot Juda, dan zet ik je toch aan de kant. En dan zal ik je tot jaloersheid verwekken. Dat betekent, neem ik een ander volk voor jullie in de plaats. Heb ik dat meer gehoord? Nou goed. Zal ik je tot jaloersheid verwekken door een volk wat Lo-Ami is. Herziende vertaling. Door een volk dat geen volk is, staat er dan. Maar u weet waarschijnlijk, even tussendoor, u weet toch ook dat als Petrus zegt tot de 12 stammen eigenlijk. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden, dat die uitdrukking ontleend is aan de termen Lo-Ami en Ami. Hè? Geen volk wil niet zeggen dat er geen volk was, maar wil zeggen niet Gods volk. Geen volk betekent bij Petrus niet Gods volk. En als Paulus dan in Romeinen 10 schrijft, ik zal u tot jaloersheid verwekken, aangehaald ook uit het Oude Testament, door een volk dat geen volk is, dan betekent het ook door een volk wat Lo-Ami is. Maar als je vraagt naar wie is Lo-Ami, wat is dat dan, Lo-Ami? Dan blijkt uit Hosea dat Lo-Ami voorheen wel degelijk Ami was. En daar gaat het dan om. Dus toch, die 10 stammen, daar gaat het om. Juda meent de Heer te kunnen chanteren of te kunnen dwingen. Maar hij zegt, nou nee, ik zet je gewoon apart, neem een ander volk dat Lo-Ami is. En dat maak ik weer tot Ami of zoiets. Of dat ent ik weer in op de wortel van de olijfboom of woorden van gelijke strekking. Maar zo gaat dat inderdaad. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is ik zeg het misschien wat oneerbiedig. Dat is dan de achterdeur die de Heer eigenlijk als het ware opengehouden heeft. Een deel van het volk verborgen om later hen tevoorschijn te kunnen halen. Zodat hij daarmee niet gechanteerd zou kunnen, gedwongen zou kunnen worden. Of zoals Jacob het deed toen hij Esau tegemoet ging. Die zegt, de helft van de familie zet ik wat naar achter en ik laat het deel naar voren gaan. Raak je dat voorste deel kwijt, dat was niet zo aardig voor Lea. Maar als ik raak het die voorste kwijt, heb ik altijd het achterste deel nog. Maar zo is het ook gebeurd. Juda ging fout, maar dat was altijd nog steeds Israël. Een benadering staat dat gewoon in de profetie en daar gaat het om. Het andere volk wat Jezus zou verkiezen, wij leren gewoon, dat blijft natuurlijk de waarheid, dat is dan in de praktijk de gemeente. Maar niettemin blijkt ook uit deze oude profetieën dat die gemeente wel degelijk een Israëlitische oorsprong heeft, ook naar de mens geredeneerd, en daarom wel degelijk als volk van God deel heeft aan verkiezing van God, en meer nog in het bijzonder, het zijn degenen die de eerste rechten zouden moeten kunnen of konden laten gelden op het evangelie, op de blijde boodschappen. Daar gaat het maar om. Nou, zo is het ook precies gebeurd. En dan blijkt dat ook deze oude profetieën uitdrukkelijk spreken over het verschil tussen die twee volken, waarbij uitdrukkelijk ook gezegd werd dat eerst de 10 en pas daarna de 2 aan het nieuwe verbond deel zouden krijgen. Want de erfenis van de 2 komt uiteraard pas na de val van Jeruzalem, definitief aan het einde van de 70ste week. En de 10 stammen hebben als voordeel gehad dat Samaria definitief gevallen is, al in 722 voor onze jaartelling. Dat is wel veel eerder geweest. Op grond van grotere ongerechtigheid, maar het heeft daardoor, juist daardoor, deel gekregen aan de uitnemende rijkdom zijn genade. Dan heb je het weer, het houdt elkaar weer in evenwicht. Maakt voor ons privé niks uit, maar ik moet wel zeggen dat het voor God alles uitmaakt. Want daar gaat het maar om dat God tot zijn doel komt met zijn werk en met zijn volk. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die geweldige positie die u ons gegeven hebt. Dat u ons gezet hebt in het noorden. Dat u ons uitermate verhoogd hebt met Christus. Dat we deel hebben gekregen, niet alleen aan zijn dood, maar ook in het bijzonder aan zijn opwekking en hemelvaart. Wij danken u, Vader, dat u ons met hem hebt opgewekt en gezet in de hemel. Gezet op de troon die in het noorden gezet is. Wij danken u dat we daardoor verbonden zijn met u, de levende God, en met de levende Christus. Een deel hebben gekregen aan de zegeningen van dat nieuwe verbond. Niet op grond van wat wij waren, maar enkel uit genade. Uw genade en door geloof. Maar we danken u, Vader, dat we inderdaad mogen onderwezen worden in uw wijsheid en in uw verstand. Dat we mogen komen tot kennis van onze Heer Jezus Christus. De geest der wijsheid en de openbaring van zijn kennis mogen ontvangen. We onderricht mogen worden in deze onvergankelijke waarheden. We danken u, Vader, dat u ons zoveel licht hebt willen schenken. En dat we met vreugde inderdaad uw woord mogen openen, ons daarmee mogen voeden en steeds meer gebouwd mogen worden in ons geloof en in ons vertrouwen op u en op onze heiland. We danken u, Vader, dat we mogen naderen tot die troon des Heren. De troon waarop onze hoge priester gezeten is. Onze koning die wij kennen als degene die ons barmhartigheid bewezen heeft en nog steeds bewijst. We danken u dat we deel hebben aan dat koninkrijk, ook in afwachting van de openbaring van dat koninkrijk op aarde. We danken u ook dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, waarin inderdaad de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat eens uw naam gepredikt en geloofd zal worden over de gehele aarde. We danken u, Vader, dat u dat ons beloofd hebt. Dat we daarna mogen uitzien. Dat we mogen verblijden in ieder die tot geloof komt, maar we bovenal mogen verblijden in de spoedige openbaring van deze verborgene dingen. We danken u daarom ook dat we deze avond bij elkaar mochten komen en uw woord mochten openen. We willen u ook vragen, wilt u dat aan ons zegenen? Opdat uw naam in ons mag groot gemaakt worden. Opdat wij ons vertrouwen zouden stellen op u, maar boven alles opdat u ook die hoogste plaats zou ontvangen in ons denken en in ons leven. Amen.